Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 6 en daarvan het tweede vers: Vergeef mij al mijn zonden. 6 vers 2 gaan we samen zingen. Aan u zal worden voorgelezen het evangelie in de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 7, de versen 36 tot en met 50. Lucas 7, vers 36 tot en met vers 50. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 7 van vers 36 tot en met 50. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf, en staande achter aan zijn voeten wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de fariseeën die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. En Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon, antwoordende, zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water heb gij niet op mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie heb gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 32 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En wat we verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor Lucas 7, vers 36 tot en met vers 50. En ik lees u van dit hoofdstuk het slot, vanaf vers 48 tot het einde. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze dat die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Het gaat in deze geschiedenis om de vergeving der zonden. En we hebben drie punten. In de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats heeft dat een inhoud. En in de derde plaats heeft dat een vrucht. Het gaat om de vergeving van de zonden. Eerst is dat nodig. Dat is het begin van deze geschiedenis. Vers 36 tot en met 38. Want er staat een vrouw bij de Heer Jezus. En die maakt zijn voeten nat. En die heeft een probleem, die vrouw. Daar kan ze niet langer mee leven. Dus bij die vrouw, daar is de noodzaak van de vergeving aanwezig. In de tweede plaats gaat het dan over de inhoud van de vergeving. En dat is vers 39 tot en met vers 48, waarin de Heer onderwijs geeft. En waarin hij ook tegen die vrouw zegt: uw zonden zijn u vergeven. En als de Heer dat zegt, dan is het natuurlijk waar. En dan moeten we daar niet zeggen: ja, misschien is dat wel niet waar en zo. Nee, het is waar, want God zelf zegt dat. Dus dat is de inhoud van de vergeving. En tenslotte staan we dan stil bij de vrucht. Als de Heer zegt tegen die vrouw: uw geloof heeft u behouden. En wat daar dan op volgt. Dat verzoende leven met God, waar we ook heel veel over kunnen vinden. Bijvoorbeeld in de brieven van de apostel Paulus. En daar staan we dan in de derde plaats bij stil. Gemeente, we zijn de achterliggende weken stil gaan staan bij Lucas 17. En dat is een belangrijk hoofdstuk, want in hoofdstuk 6 heeft de Heer een grote reden uitgesproken, de bergreden. Daarin is hij de profeet die krachtig is in woorden. In hoofdstuk 7 onderstreept de Heer zijn optreden met een aantal daden. In de eerste plaats lezen we in hoofdstuk 7 hoe de Heer geconfronteerd wordt met ernstige dodelijke ziekte. En hoe hij een knecht van een hoofdman geneest. Hij heeft de ziekte gedragen, zegt Jesaja. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Daarna zien we dat de Heer wordt geconfronteerd in Nain, een andere plaats, ongeveer 40 kilometer bij Capernaum vandaan, met de dood, de tijdelijke dood. En ook daar is de Heer weer de overwinnaar. Want hij wekt die dode jongen op en hij geeft hem terug aan zijn moeder. We hebben de vorige keer bij stilgestaan en we hebben ook nagedacht welke heerlijke dingen hier gebeuren, maar dat er ook andere dingen hadden kunnen gebeuren, maar dat de Heer dit doet ter ere van hemzelf, zodat de mensen weten dat hij de gezonde Messias is. Want die vraag die was voortdurend aanwezig, ook aan het slot van dit hoofdstuk weer: wie is toch deze, wie is hij nou eigenlijk precies? Nou, zegt de Heer, ik ben de Messias. Ik ben aan Abraham beloofd, aan Jacob heeft over mij gesproken. De offers die wezen naar mij heen, ik ben nu gekomen. Kom toch alsjeblieft, ik ben de Messias. De enige ware Messias, de grote belofte die God gedaan heeft, is in vervulling gegaan. Daarom maak ik die jongen beter, daarom wordt die dode jongen weer levend. En nu komt de Heer na een tussenstuk met een boodschap over Johannes de Doper, of van Johannes de Doper, vers 18 tot en met vers 35. En dat gaat ook weer over de vraag: wie is nu de Heer Jezus? Want daar hadden de discipelen van Johannes zo hun vragen over. Want Johannes had gezegd: de Messias, die zal redden, maar die zal ook oordelen wie zijn wan in zijn hand is. Maar daar zagen die discipelen niet zoveel van. De Heer Jezus was goed en goeddoende. En was hij nou wel de ware Messias? Of moest er nog iemand anders komen? En dan tenslotte komen we bij die geschiedenis van die zondige vrouw, een zondares. Waar dat precies gebeurd is, dat weten we niet. We weten wel dat de Heer hier geconfronteerd wordt met zonde. Met de ziekte, de dood en zonde. En alle drie treedt hij als overwinnaar tevoorschijn. Daar mag geen enkele onduidelijkheid over zijn. De Heer Jezus is de Zoon Gods en hij heeft de zonde gedragen, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21. De Heer Jezus vergeeft de zonde van deze vrouw. Waar dit precies gebeurt, dat weten we niet, de schrift zegt het niet. We nemen aan dat het ergens in Galilea is geweest, kan ook in Judea. Maar in ieder geval, we ontmoeten een fariseer. Dat was een sekte in Israël van vrome mensen die de wet stipt probeerden te houden. En die nodigt de Heer Jezus uit om in zijn huis de maaltijd te gebruiken. De maaltijd in het oosten, dat is wat anders dan bij ons. Wij hebben gauw eten en zo. En dat doen we dan om onze honger, onze trek te stillen. Dat is niet zo in het oosten. Daar heb je een maaltijd om elkaar te ontmoeten. Dat is wel nuttig ook voor vandaag. Als we gaan eten, dan proberen we elkaar ook te ontmoeten. En dan moet je ook alle andere dingen die die ontmoeting in de weg kunnen staan, eigenlijk even wegdoen. Dan moet je elkaar aankijken, dan moet je met elkaar praten over de dingen, bijvoorbeeld van het tijdelijke leven, maar ook van het geestelijke leven. Zo gaat de Heer ook in op die uitnodiging van die fariseeën om in zijn huis te eten en daar die fariseeën te ontmoeten. Want er zullen ongetwijfeld meer fariseeërs zijn. En als je dan het stuk nog eens even leest en dan, ja, dat zal ik eerst even proberen te doen. Dan gaat het eigenlijk om drie personen, drie mensen die wat doen of wat zeggen. In de eerste plaats gaat het over de Heer Jezus. En dat hij een voorbeeld geeft, een illustratie en iets duidelijk maakt en hoe hij de zonden vergeeft. De Heer die de leidende middelaar is. Straks wordt hij gekruisigd. Gaat hij sterven en staat hij weer op uit de dood. Hij is het heerlijke middelpunt van deze geschiedenis. En als we dan die geschiedenis plaatsen wat er daarna gebeurd is, dan is hij nu aan de rechterhand des vaders, waar hij bidt voor al de zijn en dat hij ook doorgaat met wat hij hier ook heeft gedaan, namelijk zonden te vergeven. Dit staat in de Bijbel opdat we zouden weten dat die verhoogde middelaar, die dus nu in de hemel is, dat ook vandaag nog doet. En dat hij ook vandaag tegen een zondares kan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Daar gebruikt hij zijn woord voor. En met dat werk gaat Christus voort. Dat is in de eerste plaats. Dat mogen we op grond van deze geschiedenis en op grond van de Bijbel tegen elkaar zeggen. Hij is die heerlijke zaligmaker. En iedereen die met nood en zorg moet aan zijn voeten terechtkomen. Bij hem moeten we terecht. Daar alleen zijn de uitkomst, nergens anders. Komen we zo nog wel op terug. In de tweede plaats ontmoeten we een zekere Simon. Ja, dat is ook wel een mooie man, een fijne man ook. In de omstandigheden van die tijd echt een buitengewoon goed gemeentelid. Hij was ook altijd keurig gekleed. Hield zich ook keurig aan de regels van die samenleving toen. Hij kon ook prachtig bidden waarschijnlijk, want er waren die fariseeën zich in geoefend en zo. Hij had ook een heel idee over de wereld, hoe die eruit zag. Hij had heidenen en joden. En binnen de joden had je dan weer de scharen en de fariseeën. En binnen de fariseeën had je dan nog weer de leden van het Sanhedrin. Dat was dan nog weer voornamer. En je had priesters. Alle mogelijke onderscheidingen bracht die man aan. En dat was indrukwekkend. Alleen het nare was, God kende die onderscheiding allemaal niet. Ja, God wist dat wel, maar God rekende daar helemaal niet mee. Voor God zijn er maar twee soorten mensen, die zijn in Christus of buiten Christus. En als we nou van die Simon één ding moeten zeggen, dan is het dat hij gewoon buiten Christus leeft. En ik heb geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat in zijn leven nog anders is geworden. De Bijbel meldt ons dat niet. Dus hoogstwaarschijnlijk is die Simon zijn leven geëindigd in de rampzaligheid. En dat is die nu. Dat moeten we ook even zien. Hè? Het is wel heel ernstig wat hier staat. Die keurige man, die leed buiten Christus en die door iedereen geroemd werd, ligt inmiddels al eeuwenlang in de hel. Ja. Als je er zo ooit in de geschiedenis kijkt, dan denk je, tjongejonge. Waar zal ik nog met mijn godsdienst eindigen? Heb je dat nou nooit? Want de mens heeft wat vroomheid. Waar God niks vanaf weet. Nou, hier ontmoeten we nou weer iemand, zo'n Simon. Het is een hele trieste man tenslotte. En dan tenslotte ontmoeten we die vrouw. Ja, dat is nu ook geen best mens. In de woorden en de gedachten van die tijd. De fariseeën die zeggen onder elkaar. Kijk maar vers 39. Ze is een zondares. En dan lezen we wat verderop. Als de Heer het over die vrouw heeft. Dat de zonde, vers 47. Die vele waren. En de meeste verklarers die zeggen het is waarschijnlijk een prostituee. Dus een vrouw, een publieke vrouw die het met allerlei mannen heeft gedaan. Nou ja. Dat is zo'n beetje de onderkant van de samenleving. We komen dat soort typen wel meer tegen, vooral in het Lucas-evangelie. Dat die tollenaren en zondige mensen vooral met de Heer Jezus in contact brengt. Dat die beschrijft. Ja. Niet zo'n best mens dus. Ik denk niet dat wij die graag naast ons hadden zitten in de bank, zou het niet? Nee, dat hebben we nog niet veel. Nee. Net als die Simon weet u wel zo van. Nee. Zondaars en eet met hen. Dat zeggen ze later in hoofdstuk 15 van de Heer Jezus. Maar weet u, als we dat nou even verder opzien, toen die vrouw ging sterven. Is er wel wat gebeurd in het leven, dat moet ik erbij zijn, daar gaan we zo over praten. Maar die vrouw is al even in de hemel hoor. Ja. Simon naar de hel. En deze vrouw naar de hemel. En ze juicht daar voor Gods troon. Want er is wat gebeurd in haar leven. Dat staat in vers 48. Dat is ze nooit meer vergeten. Uw zonden zijn u vergeven. Nou. Daar is die vrouw natuurlijk daarna mee over nagedacht geleefd. En nu is ze in de hemel. En nu ziet ze haar koning. Zonder vlek en zonder rimpel. Zomaar aangekomen in de eeuwige heerlijkheid. De Heer Jezus die daar is om voor zijn volk te bidden. Simon die daar niet is waarschijnlijk. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar waarschijnlijk. En die vrouw die er zeker is. We hebben het samen gezongen. Welzalig hij. Die zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Nou, dan gaan we eerst eens stilstaan dat dat nou nodig is, die vergeving. En dat zondige mensen dat beslist nodig hebben. Die Simon, die fariseer, die had geen eens last van zijn zonden. Nee, dat vond hij niet een belangrijk onderwerp in zijn leven. Hij deed zijn best. Hij hield zich aan de wetten van Mozes, de ceremoniële wetten en aan de inzettingen der ouden. Hij had geen last van zijn zond. Hij kon flink bidden. Het was echt een voorbeeld voor de medemens. En zo werd hij ook geëerd en geroemd. De Jezus die heeft hem andere dingen gezegd. Zullen we zo wel horen. En die vrouw. Ja, die vrouw, daar ligt het wel heel anders bij. Wat is dat eigenlijk voor vrouw? Nou ja, een zondares, zegt Simon tegen die andere mensen en in dat huis. Dat mocht, hè. Je mocht dan wel binnenkomen en dan mocht je kijken naar wat de rijke mensen aten en zo. Die vrouw die komt wenende in dat huis van Simon en ze ween bij de voeten van de Heere, laat de tranen op zijn voeten vallen, droogt die af met haar haar, maakt haar haar los. Dat was heel erg verkeerd natuurlijk in die tijd, dat mocht helemaal niet en dat was een schande als je dat deed en zo, maar ze doet het toch. En ze kust zijn voeten. Dat is een teken van diepe eerbied. Nou, zo staat ze daar. Wat is er nou voor vrouw? Als we die vrouw daar nou zien en die vrouw ontmoeten. Nou, de fariseeën hebben een oordeel over. Maar wat is nou het oordeel van de schrift? Hoe zien we nu die vrouw? Nou, in de eerste plaats is het een hele zondige vrouw. Ja. Ze heeft een leven lang, ik weet niet hoe oud ze is, stel maar een jaar of 40. En ze heeft haar leven vanaf de 15e of de 16e tot en met de 39e of zo in de zonde geleefd. Welke zonde vermeldt de schrift niet? Ik zei net al de gedachte van de meeste verklaarders. Maar goed, het is een hele zondige vrouw. En dat was ook wijd en zij bekend. En het was publiek bekend, dit is een hele slechte vrouw. Daar moet je vooral niet te maken mee willen hebben. Die vrouw werd er ook op aangekeken. En gemeente, laten we natuurlijk oppassen dat we pleidooien gaan voeren voor de zonde. Het is al geweldig groot als we worden bewaard voor de uitleving van de zonde. He, dat we door opvoeding of door dat we van binnen ons geweten horen spreken, dat we dus voor erge zonden worden bewaard. Dat is heel groot en daar kunnen we niet genoeg de nadruk op laten vallen. Dus we gaan niet de zonde goed praten. Maar er staat hier wel een zondige vrouw. Een vrouw die erachter is gekomen dat ze een zondig leven heeft geleid. En daar moeten we nog allemaal een keer achter komen, gemeente, dat we arme zondaren zijn. Een hele bekende gedachte in de schrift, een mens moet zondaar worden voor God. Dat is het werk van de Heilige Geest, en dat doet de Heilige Geest door zijn woord. En doordat hij gaat werken in ons hart, dan gaat dat gesloten hart ervoor open. En dan kom ik de zonde niet tegen bij andere mensen, daar zijn we meestal goed in, maar dan kom ik de zonde tegen in mijn eigen leven. Dan kom ik de zonde tegen in mijn gedachten. Wat heeft de mens al niet voor zondige gedachten? We gaan dat niet uitwerken, maar ieder probeert het maar voor zichzelf een beetje inhoud te geven. Meestal gaat het dan over boezemzonden, die machtig veel kunnen zijn in ons leven. Na zondige gedachten heb je ook zondige woorden. Wie is nou nooit ten onrechte boos? Laten we dat ook blijken. Ik ben het er niet mee eens. Nou, zoiets weet je wel. Ten onrechte, volstrekt ten onrechte. En de Heer zegt, ja, dat is eigenlijk een vorm van doodslag. Lees het bergreden maar op na. Ten onrechte boos op iemand. Dat is een vorm van doodslag. Zonde tegen het zesde gebod. En dan heb je ook nog zonde met daden. Nou, dat komen we allemaal tegen. In de kleine dingen, de grote dingen. Adam en Eva, die aten van de verboden vrucht. We zouden zeggen, nou ja, moet je daar nou zo'n probleem van maken? Ja, inderdaad. Ongehoorzaamheid tegen God. Want dat is zonde. En die vrouw is daaraan ontdekt. Hoe dat precies gegaan is, vermeldt de schrift niet. Maar de schrift wijst het wel als iets opmerkelijks. Want er staat in vers 37, en ziet. Let op. Er gebeurt iets wat we nooit hadden verwacht. En dat en ziet wil zeggen, ze was een zondares. Maar dat is anders geworden in haar leven. Ze heeft er last van gekregen. Nou, dat gaan we nou eens even toepassen. Heb u er ook wel eens last van? Nee, ik bedoel, heb u last van iemand uit de kerk? Ik bedoel ook niet, heb u last van iemand op uw werk, maar heb u last van uzelf? En dan bedoel ik dat niet in lichamelijk of aardse zin, maar ik bedoel dat in geestelijke zin. Als u nou de wet van God leest, als u nou nadenkt over de eeuwigheid, dat u een keer moet sterven. Dan zegt, Heer, ik weet niet hoe het moet. Dat u dan uw verlorenheid aan de weet komt. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Die opent de ogen voor wat er aan de hand is in je leven. McChain die zingt, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En we lezen in de Bijbel van de verloren zoon dat hij tot zichzelf kwam. Ja, zegt u, daar ben ik het mee eens. Nou, fijn. Dat is in ieder geval Bijbels. Maar dat is bij mij nooit gebeurd. Oh, wacht eens even. Ik geloof eigenlijk dat er geen mens hier in de kerk zit waarbij dat nooit eens is gaan wegen. Er zijn wel momenten in uw leven dat uw geweten begon te spreken bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, als ik nou vandaag moet sterven, dan gaat het niet goed. En als God dit ziet, dan is het niet in orde. Er is geen mens in de kerk die dat niet heeft. Alleen weet u, we leven er overheen. We noemen dat dan een neep in je conscientie of een schamschot of weet ik wat meer. Doet wel even pijn, maar daarna leven we gewoon weer verder. En we vergeten het soms. We werken er overheen. Dat was niet zo bij die vrouw. De Heere werkt altijd door. Ja. En dan komt er maar één zondaar op de wereld en dat ben u zelf. En dat is een hele gezegende plek. Dat je met de apostel Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaar. Ik geloof dat heel de wereld behouden kan worden, behalve ik. Een hele genuttige plek. Dat is een plek waar de Heer, denk ik, zijn kinderen zo af en toe weer eens brengt. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. En dan worden de diepten in het leven bekend. Uit de diepten roep ik tot u. Nou, dat nou in de eerste plaats een hele zondige vrouw. Maar wel een vrouw die daar aan ontdekt is. Tweede plaats. Ja, dat staat natuurlijk toch al duidelijk in de schrift, hè. Ze staat daar bij de Heer Jezus. Ze heeft een fles met zalf meegenomen. Je hebt olie en zalf. Olie, olijfolie. Om je in te smeren als de zon scheen. Maar je hebt ook zalf. Dat was een veel duurder product. Dat was ook geurend. Dat was ook heel aangenaam en zo. Nou, die vrouw heeft een albasten fles met zalf meegenomen. En ze staat daar en ze weent. En onze kanttekenaar die geeft er ook een kleine opmerking bij. Dat dat wenen, wat dat nu precies is. En dan wordt er onder andere gezegd dat het kan zijn vanwege de zonde. Het tweede wat ik even moet uitwerken. Het is ook een bedroefde vrouw. Ja, die jongen, die verloren zoon, die werd ook bedroefd. Die kreeg honger en die zei. Hoeveel huurlingen mijn vader hebben olie en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Bedroefd. Bedroefd over de zonde. Paulus schrijft erover in 2 Korinthe 8, 9. De droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En onze Heidelberg komen dat ook tegen. Het gaat over de zonde, waaruit kent ge uw ellende uit, de zonde uit de wet Gods. Dat ik nou van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden. En dat geeft dan een innerlijke droefheid. Een innerlijk verbrokenheid, verbrijzeling noemt de schrift dat ook. Zo'n droefheid kom je bijvoorbeeld tegen bij de apostel Paulus. Hij wordt stilgezet de weg naar Damascus. En eet hij niet en drinkt hij niet 3 dagen lang. Zo'n droefheid kom je ook tegen in het Oude Testament. Heel veel voorbeelden bijvoorbeeld. Hè? Jacob bedroefd wat hij gedaan heeft. Komt hij bij Hanna bedroefd over de aanvallen van Peninna. Bedroefd over jezelf. Bedroefd naar God. Tranen van berouw. Ja, dat zijn hele belangrijke tranen. Ik zeg niet dat het genoeg is. Je moet even opletten. Het is niet zo dat die vrouw zei, nu ga ik naar de hemel, want ik heb mijn zonden en ik ben bedroefd daarover. Dus de hemelpoort gaat open. Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt ook niet andere mensen. Die Simon, dat is een verkeerde man en zo. Nee, ze heeft alleen maar over zichzelf. En ze staat daar achter de voeten van de Heer Jezus. En het is nood in haar leven. Goed, tweede. In de derde plaats moet ik nog iets zeggen van die vrouw. Want die vrouw, die, ik zei al, misschien is ze 40 jaar en tot de 90 heeft in de zonde geleefd. Dus dat anders wordt door het horen van het woord. Misschien wel door het horen van de Heer Jezus. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Net als die bloedvloeiende vrouw van Jezus horende, is naar hem toegegaan. 12 jaar lang allerlei medicijnmeesters gebruikt. Die vrouw die staat aan de voeten van de Heer Jezus. En dat is, waarom staat ze daar nou eigenlijk? Misschien was ze ook al wel eens bij die Simon geweest. Want dat was een man van de godsdienst. En toen had ze tegen die Simon gevraagd, wat moet ik nou doen om behouden te worden? Hoe is het nou? Hoe moet dat nou, die Simon? Dat weet ik wel. Kom, ik zal je eens even een hele lijst met dingen aanreiken. Die moet je dan maar eens gaan doen. Daar is de vrouw druk mee bezig geweest. Ik ben u gerust dan op aan. Als een mens stil wordt gezet, dan gaat hij zijn het verbeteren. Maar met die Simon was er geen rust gekregen. Die Simon had voortdurend gezegd, ja, maar dan moet je dit nog doen en dat nog doen en dat nog doen en dat nog doen enzovoort. Zo ging dat. Misschien was ook wel bij familieleden of zo te raden gaan, ik weet het niet. En bij zichzelf. Ja, vroeger droeg ze altijd verkeerde kleren, nu gaat ze nette kleren aandoen en gaat ze in plaats van slechte dingen zeggen, gaat ze goede dingen zeggen en zo. Maar er kwam geen rust van binnen. En dan staat die vrouw daar met een flesje zalf en met die betraande ogen aan de voeten van de zaligman. En ze droogt haar, droogt die voeten van de Heer Jezus af. Gemeente, weet u, dit is ook een gelovige vrouw. En wat is nou geloof? Geloof in beginsel is dat we het gaan zoeken op de plek waar het alleen maar te krijgen is. Die vrouw is overal geweest, kunt u gerust van op aan, bij de wet en bij Simon en weet u, bij de zelf. Maar dat zijn hopeloze dingen, daar zul je nooit geen vrede krijgen. Daar is die vrouw tenslotte terecht en staat ze huilend aan de voeten van de Heer Jezus. Heer, wilt u mij dan helpen? Zou er bij u nog uitkomst zijn? En dat doet geloof, gemeente. Geloof, dat is dat je die zaligmaker alleen maar over had. Dat zie je zo heel duidelijk in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Die vrouw had ook een groot probleem, namelijk haar dochter en haar eigen nood. En dan zegt de Heer, groot is uw geloof, want de Heer zegt, nou, u bent nou precies met uw nood op de goede plek gekomen. Dat is groot. Dat noemt de Heer groot. En dan staat uw vrouw hierbij. De enige persoon op deze wereld die haar echt kan redden. En dat is de Heer Jezus. Is dat nou geen groot wonder, gemeente? Dat daar die zondige, bedroefde en tegelijk gelovige vrouw staat aan de voeten van de Heiland. Heerlijk beeld, gemeente. Ja, Simon heeft het niet gezien, maar de engelen die zijn er zo blij mee geweest. Zo blij. Dat daar die vrouw stond. En dat ze kwam met heel de smerige leven. Aan de voeten van deze heiland. De engelen zijn nergens meer verblijd over dan dat. Deze ontvangt zondaars en heeft met de fariseeën bedoeld, dat spottend. En in de Bijbel is het echt waar. Dat is nou geloven. Ik denk dan in dit verband altijd aan Bunyan natuurlijk. Dat is natuurlijk prachtig. Want dan gaat hij die stad van het verderf uit met zijn pak. En dan wil Bunyan natuurlijk een paar dingen leren. Pak, dat is de zonde, de last van de zonde. En waar moet Bunyan dan naartoe? Wat is nou het begin van die Christus? Het eerste kwart ongeveer van dat boek. Nou, dat gaat nou over hoe een zondaar vergeving krijgt. En die vergeving ontvangt hij aan de voeten van het kruis. En dat moeten we nooit vergeten. Deze vrouw staat op de goede plek. Ze is precies op de plek gekomen waar het nou alleen maar kan. Alle andere mogelijkheden zijn totaal afgesloten. Dus in de nood van haar leven heeft ze de toevlucht genomen tot deze heiland. En daar gebeurde dan grote genadewonder. En daar gaan we dan in de tweede plaats wat van zeggen. De inhoud van de vergeving. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 34 vers 9. Daar staat dus een beladen vrouw bij de Heere. U ziet die situatie daar wel. Die fariseeën die vinden het maar niks. De Heere is er blij mee. En die vrouw staat te wenen. En wat gaat de Heere nou doen? Nou, hij gaat eerst wat onderwijs geven aan Simon. Want die Simon die zegt tegen die mede-fariseeën, sprak bij zichzelf zo van binnen: dat is toch niet pluis, dat is toch niet goed wat de Heer hier nu doet, want die vrouw, dat is een hele zondige vrouw. En als de Heer Jezus een profeet was, dan zou hij dat echt wel weten en zou zeggen: ga jij eens gauw weg. Weg hier, je hoort hier niet bij dit vrome gezelschap. Zo dacht Simon, dat zei hij zo bij zichzelf. En Simon vindt het maar een bedenkelijk teken dat de Heer die vrouw laat begaan. Want die vrouw die moet weg. En dan antwoordt de Heer Jezus en die zegt tegen Simon: ik moet je eens wat zeggen, man, luister eens. En dan zegt Simon: meester, spreekt de Heer aan met een aanspreektitel, zeg het. Dan geeft de Heer eerst eens een gelijkenis. Hij zegt: er is een man, twee mensen, de een heeft 500 penningen schuld en de ander 500. Een penning, dat is een dagloon. Dus die ene die heeft zo ongeveer 2 jaarlonen schuldig en de ander 5 tot dagloon. De een 10% van de ander. Nou, als die nou beide worden kwijtgescholden, vergeef, wie was er nou meer verheugd? Nou, zegt Simon, dat lijkt me nogal duidelijk. Dat is natuurlijk degene aan wie het meeste is kwijtgescholden. Nou, zegt, dit heb je goed gezien. Gij hebt recht geoordeeld, vers 43. En dan wendt de Heere zich, want hij heeft precies in de gaten wat die Simon denkt. En dan wendt de Heer zich tot die vrouw. En dan zegt: Simon, luister. Zie je deze vrouw? Vers 44. Nou ben ik in je huis gekomen om te eten, maar je hebt mijn voeten niet gewassen. Dat hoefde niet speciaal, maar het was een extra blijk van vriendelijkheid als je dat wel deed. Nou, die extra blijk van vriendelijkheid heb ik van jou niet ontvangen. In de tweede plaats, normaal was het zo als je iemand begroet in het oosten, dan gaf je hem een kus. Dat is ook zoals wij een hand geven, zo gaf je in het oosten een kus. Hè. Dus ja, je kunt iemand wel je huis binnen laten zonder hem een hand te geven, maar het is erg onfatsoenlijk. Het mag wel, maar het is wel onfatsoenlijk. Nou, zo werd de Heer daar ook bij die fariseeën ontvangen. De normale gebruiken bij binnenkomen bij een maaltijd, die werden niet gedaan. Nee, dat is Simon, nou, vond hij niet zo gewenst eigenlijk in deze situatie. Dus een kus heeft hij niet gegeven, water voor zijn voeten heeft hij ook niet gegeven. En daarnaast was het ook altijd nog gebruikelijk dat je iemand die van buiten kwam, want de zon die scheen, dan gaf je hem een wat olie, zodat hij zijn huid wat kon insmeren, zodat dat een fijn gevoel gaf. En wat heeft die vrouw nou gedaan, zegt de Heer. Nou, die vrouw die heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. Jij deed het niet met water, die vrouw doet het met de tranen. Jij gaf mij geen hand, je gaf me geen kus, geen welkomstkus. Die vrouw heeft mijn voeten niet anders dan gekust. Teken van eerbied. En tenslotte, jij hebt me geen olie gegeven. En die vrouw die heeft me veel beter, die heeft een hele fles zalf meegenomen. Zodat het hier geurt in het huis van die heerlijke zalf, balsem. En daarom, Simon, zeg ik dat haar zonden, die waren echt veel. Ze hebben een heel liederlijk leven geleid. Maar die zijn vergeven. Ze heeft veel lief gehad. Jij hebt in je eigen oog weinig zonde gedaan. Je hebt eigenlijk ook geen vergeving nodig. Die vrouw die heeft allemaal zonde gedaan. Het is een zwarte bladzijde in haar leven. Dan gaat ze diep onder, gebukt en dan vergeef ik haar de zonden. Kijk maar in vers 48. Dat heeft die vrouw goed gehoord. Uw zonden zijn u vergeven. Heerlijke boodschap. De vergeving van de zonden. Paulus jubelt erover in Romeinen 5. Wij dan weer in een rechte verhouding gekomen met God, bedoelt Paulus, gerechtvaardigd. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door onze Heer Jezus Christus. God vergeeft de zonden op grond van dat middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Daarom kon de Heer Jezus dat zeggen. Omdat hij God was. Hij is mens, maar ook God. En God vergeeft de zonde dus niet de kerk, of niet de mensen, of niet jezelf. God doet dat. Zo leert onze Heidelberger in zondag 2:21. En zo ook vindt dat hier plaats. De Heer Jezus als de Zoon van God vergeeft dus om een grote weldaad wordt in het leven van die vrouw verheerlijkt. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven voor het eerst. En denk aan Petrus opnieuw en David opnieuw. Het is nou elke dag weer nodig, die vergiffenis in dat bloed van deze middelaar. En nou wil ik in de tweede gedachte vanuit deze geschiedenis is iets zeggen over de persoon die vergeeft. Hoe tekent onze schrift hier de Heer Jezus? In de eerste plaats, een gewillige zaligmaker. Die vrouw die is bij zichzelf te raden gegaan. Die vrouw is mogelijk bij die Simon te raden gegaan. En niemand kon haar helpen, niemand wilde haar waarschijnlijk ook helpen. Want zulke mensen moet je niet te dichtbij komen. De Heer Jezus laat haar gewoon begaan. De Heer Jezus zegt niet, ga jij eens weg. Nee. Iedereen die bij hem komt, wordt door hem ontvangen. Een rijke jongeling, die krijgt onderwijs. Een zondige vrouw. Een heidense vrouw, de Canaanese. Keer op keer komen we tegen dat zondaren welkom zijn bij hem. En dat toont ons de gewilligheid van deze heiland. Volkomen gewillig. Toen hij kwam naar de aarde en lag in de kribbe, zie ik de herders komen. Volkomen gewillig toen hij omwandelde op deze aarde. Wat zijn er niet de mensen bij hebben geweest. Hij ging er zelfs 's nachts voor opblijven toen hij Nicodemus ontving. Laten we nooit denken dat deze heiland onwillig is om zondaren te ontvangen. Zelfs verharde zondaren. Zelfs godsdienstige zondaren, de rijke jongeling, hij wil ze allemaal ontvangen. En dan geeft ze goede raad. Die rijke jongeling luisterde er helaas niet naar. Die ging gewoon weer zijn eigen weg. Dat is het drama van zijn leven geworden. Simon luistert er ook niet naar. Want hij zei ook, Simon, denk er nou om, vergeving heb je nodig. Hij luistert er gewoon niet naar. Die vrouw luistert wel. Hier zien we een gewillige zalig, maar voor ja, ten diepste onwillige mens. En zo is het evangelie gemeend. Er wandelt een middelaar in uw midden, volkomen gewillig voor onwillige mens. Is dat nou geen ontroerende gedachte? Dat de Heer ook vandaag weer eens op de deur van uw hart klopt. En zegt, doe mij open. Dus ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik nog binnenkomen? Heb je mij nog niet nodig? Is er ook geen indringende gedachte dat we die boodschap van deze heiland zo makkelijk naast ons neer kunnen leggen? En de een zegt, ja, maar ik heb geen zondebesef. En de ander zegt, ja, ik heb nog niet diep genoeg. En weer een ander zegt, ik ben al bekeerd en zo. En weer een ander zegt, ja, maar ik dacht dat het toch zo moest en zo moest. En net als die Simon en zo, we hebben allemaal onze redeneringen. En ondertussen staat en zit de Heer daar, ligt daar. Om zondaren te ontvangen. Welke zondaar dat ook is. Ja, zegt u, maar ik heb geen zonde. Nou, vraag dan aan hem, waar u dat voor leert, waar u uw ogen daarvoor opent. Ja, zegt u, maar ik dacht toch bij mezelf. Vraag dan of hij u onderwijst. Volkomen gewillig. En dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Een gewillige heiland. De tweede plaats. Als hij dat nou tegen die vrouw zegt. Uw zonden zijn u vergeven. Zou hij dat dan voor de helft doen of zo? Die gedachte komt wel eens tegen. Dat als hij de zonde vergeeft. Dan doet hij dat niet helemaal. Maar voor een stukje. De erge zonde. En de minder erge, daar moet je dan zelf voor betalen of zo. Nou, gemeente, dat is een dwaasheid die de schrift niet kent. Deze heiland schenkt een volkomen vergeving. Zijn bloed, zegt de Bijbel, reinigt van alle zonden. Dus wie die vergeving ontvangt is zonde, zonde, ja. Maar doen die dan geen zonde? Zeker doen ze dat. Dat komt door hun verdorven aard. Dat komt omdat ze ook na die vergeving nog steeds een arm zondaar blijven en steeds weer opnieuw in verkeerde wegen terechtkomen en een boos hart nog met zich omdragen. Maar dat komt niet omdat er gebrek is in de vergeving. Omdat er gebrek is in die zaligmaker. Gemeente, laten we dat toch nooit denken. Dat is zo naar. Als wij gaan denken dat er gebrek is in de zaligmaker. Dat hij nou maar geeft zo heel spaarzamelijk. Kleine beetjes, want dat is helemaal niet waar. Hij is volkomen zalig. In hem is alles aanwezig wat een arm zondaar nodig heeft. In hem is vergeven volkomen. In hem is vernieuwing. In hem is bewaring. In hem is alles wat er is om behouden te worden. Dacht u dat de Heer een halve zaligmaker is? Of dat God de Vader een zaligmaker naar de aarde heeft gezonden die maar ten dele zalig maakt? Nee, natuurlijk niet. Dat zou strijden met heel de inhoud van het evangelie. En dat is een schaduw op de persoon van Christus als we dat gaan denken. Nog nooit heeft een kind van God een gebrek gevonden in de middelaar. Waar zit dan het gebrek? Nou, dat gebrek dat zit alleen in ons, gemeente. Dat zit omdat wij nog geen volkomen geloof hebben, zegt het avondmaalformulier. Omdat we de Heer nog niet dienen zoals het behoort. Omdat we nog die oude mens met ons meedragen. En Paulus zou het goede wil doen dat het kwade mij bijligt. En dat die oude mens ons aankleeft en aanhangt. Dat is het probleem. Het probleem zit niet in die zalen, maar het probleem zit in ons. En in die oude mens. Heb je daar ook zo'n last van? Van die oude mens. Van dat lichaam der zonde. Paulus worstelde ermee. Romeinen 7, vanaf vers 14. Maar u weet ook, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Gaat zomaar over naar het heerlijke hoofdstuk 8 van de Romeinen. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Nee, zo is er nu geen verdoemenis voor degene. In Christus Jezus, en niet naar het vlees van de maar naar de geest. Een gewillige zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. De enige zaligmaker. Ja. Ik kan ineens de vrouw, die kwam eerst eens bij de discipelen. Die zeiden, nou vrouw, ga jij maar gauw weg. Want de Heer kan met jou niet te doen hebben, want jij bent van de heiden. En gemeente, die Jezus zegt, die vrouw die kan het ook. Is de enige, ik ben de enige voor het kan. Ik ben de enige middelaar. Echt een andere middelaar is de discipelen. Die konden die vrouw echt niet helpen. Dat is verkeerd adres. Enige goede adres deze middelaar. Hij is de enige. Die vrouw staat ook aan het goede adres. Ze is ook bij de juiste persoon. Hij is God. En daarom kan hij zonde vergeven. Dat kan God alleen. Hij is mens. En daarom kon hij lijden. Sterren heeft hij voor de zonde betaald. God en mens in één persoon. Immanuel, God met ons. Om des genoegs doen, zegt de catechismus van Christus. En tenslotte nog iets. En dat vind ik bij deze drie dingen toch elke keer weer het diepste, het mooiste. Ook het meest troostvolle. Jezus heeft die zieke knecht genezen. Waarom? Onze kanker heeft hij gedragen. De Heer Jezus heeft die dode jongen in Nain opgewekt. Waarom? Omdat hij zelf de dood is ingegaan. En hij heeft die zonden vergeven. Waarom? Omdat de apostel Paulus later schrijft in de Korinthebrief, 2 Korinthe 5 vers 21. Christus is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Dus op die vrouw lag een groot pak van zonde. Net als bij de christelijke christenhuis. En wat heeft God de Vader nu gedaan? Die heeft dat grote pak van die zonde van die vrouw afgenomen. En toen heeft God de Vader niet gezegd, laten we er maar zand over doen. Of laten we het maar vergeten. Dat kan nooit. Maar God de Vader zegt, die hele grote last, die loodzware last van de zonde, die neem ik af van die vrouw. En die leg ik op mijn eigen zoon. En dat moet hij betalen. En dat noemen we de heerlijke ruil. Dat noemen we de borggerechtigheid van Christus. Dat God de Vader nu het zondepak van die vrouw afneemt. En het op zijn zoon legt. En dat Christus met die last ook van de zonde van die vrouw is gegaan naar Golgotha. En daar met zijn leven ervoor betaald heeft. Dat is zo'n diepe boodschap. Dat is zo'n aangrijpende boodschap. Daar moeten wij allemaal maar heel stil van worden. Want dat is het evangelie, dat is het kruisevangelie. Dat nou de Heer in plaats van de zondaar voor de zonden heeft betaald en... volkomen, zei ik net. Hij heeft betaald. Met zijn gerechtigheid die alleen redt van de dood. En wat heeft dat de Heere gekost? Heeft hem een leven gekost. Daarvoor kroop hij over de bodem van Gethsemane. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat moet dat ook de zonde voor ons niet erg maken? Ik las bij een oude Puritein. Elke zonde is een steek in het dierbare lichaam van Christus. Elke zonde is een steek in het dierbare lichaam van Christus. Zo ligt hij daar. Zo wandelt hij daar. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Is dat nou geen evangelie? Is dat nou een diepe boodschap? Oh, daar heb je een heel leven voor nodig om de diepte, om de betekenis en om de inhoud daarvan te verstaan. Paulus zegt dat hij nergens anders in mensen te roemen. En in het kruis van de Heer Jezus Christus. Hij achtte alle andere dingen schade en drek. Ik ga in mijn gedachten even naar de oordeelsdag. Ik ga even naar de tijd waarop die vrouw gaat sterven. Ik heb het net ook over gehad. Nou, Simon, daar gaan we maar niet over praten. Die vrouw, dan gaat ze sterven, ze blaast de laatste adem uit. En dan ontmoet ze haar koning volkomen. Haar heiland, haar zaligmaker, die met zijn bloed voor haar leven heeft betaald. Werkelijk waar die vrouw heeft gezongen, het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, als ze een wens verkrijgen. Die vrouw die heeft ook tranen van liefde en tranen van verwondering geschreid. Onze kanttekening wijst daar ook op. Gemeente, dat was nou mijn tweede gedachte. De vergeving. Dat is nodig. Dat heeft een inhoud. En die inhoud ligt in de middelaar. God. Gods en de mens. Er wordt nooit één zonde vergeven. Alleen op grond van zijn zoen en kruis verdient er nergens anders op. Nu kom ik bij mijn derde gedachte. En dat is een hele belangrijke gedachte. Want de Heere die zegt in vers 50. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. De vergeving is nodig. De vergeving heeft een inhoud. En die vergeving heeft ook een zegen. En die zegen zou ik willen noemen. Hoe krijg je er nou deel aan? Hoe kreeg die vrouw nou deel? Hoe heeft ze nu wetenschap ontvangen van haar persoonlijke vergeving? Nou zegt u misschien dat ze er veel over ging lezen en praten. Maar dat staat niet in de schrift. Misschien zegt u omdat ze daar heel veel van heeft gevoeld en ervaren. Nou dat sluit ik niet uit en daar ga ik zo nog wel wat over zeggen. Want ze staat er natuurlijk niet voor niks te wenen. Maar dat is toch nog niet het hele goede antwoord. Het goede antwoord geeft de Heer zelf. Kijk maar. Uw geloof heeft u behouden. En dan zegt onze kanttekenaar in kanttekening 48. Dat is door uw geloof in mij. Hebt gij deze weldaad der vergeving uw zonden ontvangen. Waardoor gij behouden wordt ter zaligheid. Het enige instrument waardoor die grote weldaad wordt geëigend, dat is het ware geloof. Geloof. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Dat geloof dat wordt geschonken, dat is een geschenk van de Heilige Geest. Paulus zegt het in Efeze 2 vers 8. Dat geloof dat wordt ook beoefend. Paulus schrijft daarover in Hebreeën 11. Gaat hij die rij van geloofshelden na Abraham en Noach enzovoorts. En dat geloof dat is een geschaaf in zowel het geschenk als in de beoefening aan de Heilige Geest. En dat geloof dat verbindt aan Christus en aan zijn gerechtigheid. Het geloof dat kent ook bepaalde maten. Soms is het sterk, soms is het zwak. De Heer heeft het bij die heidense hoofd van het begin van dit hoofdstuk over een groot geloof. Deze vrouw heeft met die bedelaarshand van het geloof die heerlijke weldaad aangenomen. En dan komt er vrede en blijdschap in je ziel. Die vrouw die is zo blij geweest. Ze heeft niet alleen tranen van berouw, maar ook tranen van verwondering gehuild. Tranen van blijdschap. Dat nou die zaligmaker haar wil doen, en dat ze dat mocht eigenen door het waarachtige geloof. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 16 en 17. De rechtvaardige zal door het geloof leven, uit geloof tot geloof. En als u wilt weten wat dat geloof is, lees Romeinen 4. Daar staat het onderwijs over het ware geloof. Op hoop tegen hoop geloofde dat hij die het doen zou, hij die het beloofd had ook doen zou. Dat is het geloof der heiligen. Het ware geloof. Onze Heidelberger die zegt in zondag 7, en toets u zelf daaraan, wat is het ware geloof. Het is niet alleen een kennen. Kennen, alles wat God ons in het evangelie beloofd heeft, maar ook een vast vertrouwen, waardoor ik alles voor waarachtig had. Waar God dus in zijn woord heeft geopenbaard, en niet alleen mij, maar ook anderen, vergeven is on eeuwige recht en zaal, om niet uit louter genade geschonken is. Dat is geloof. Ja, maar zegt u, is dat dan altijd, oh, dat kent zijn aanvechting. Die vrouw heeft daarna een leven geleid in afhankelijkheid. Een strijdend leven. Een worstelend leven. Een leven waarbij ze er ook niet altijd bij kon. Dat geloof ik aan haar harte gemeente. Toch, dit bleef wel waar. Hè? Die woorden van de heiland blijven staan en dat is de vaste grond waarop de kerk tenslotte neerziet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan kan de duivel je wat wijs maken, dan kan de wereld wat vinden. Ze had het gehoord. En door het geloof behouden, zegt hij ook tegen de bloedvloeiende vrouw. Komt een paar keer meer die uitdrukking tegen in de Bijbel. Door het geloof behouden. En Paulus zegt tenslotte aan het einde van zijn veelbewogen leven in de 2 Timotheusbrief. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter mij geven zal niet aan mij. Maar ik allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Tweede plaats. Een heilig leven. Geloof en heiligheid. Twee dingen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Die vrouw is daarna niet meer teruggekeerd naar haar zondige bestaan. Hoewel ze wel last bleef houden van de zonde. En hoewel ze wel steeds opnieuw zichzelf tegen is gekomen. In het leven, in afhankelijkheid van de Heer. Maar één ding is zeker, er is strijd gekomen. Maar in die strijd was er één die over haar waakte. En wat is dan het leven van de gelovigen? Wat is het leven van de kinderen God rondom deze heerlijke weldaden? Laat ik u daar dan tenslotte uit onze catechismus iets uit voorlezen. Welke is de 5e bede? Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons nog altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis, uw genade, in ons bevinden dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Wil ons arme zondaar. Zo is die vrouw haar leven verder gegaan. En zo is ze tenslotte de eeuwige heerlijkheid binnengekomen. Uw zonden zijn u vergeven. In de eerste plaats tegen alle mensen die nog geen last hebben van hun zonden. Het wordt langzamerhand wel tijd hoor. Dat u erachter komt dat u woont in de stad des verderfs. En dat als u daar blijft wonen dat u voor eeuwig omkomt. Ontvliedt de toekomende toren. In de tweede plaats allen die daar misschien mee worstelen of zeggen, ik heb dat pak niet en hoe moet het nou met mij? Twee dingen. Onderzoek de schriften, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 5. En in de tweede plaats bid, dat zegt Petrus in Handelingen 8. Onderzoekt, bid. Houd aan de troon der genade. Hou niet op en vraag om onderwijs van deze heiland. Want alleen hier, bij deze heiland, bent u veilig. En bent u aan het goede adres. Zul u daarom denken. Echt, het gaat op een eeuwigheid aan. We kunnen niet met een misschientje de eeuwigheid binnen. We kunnen niet als een serieus mens de eeuwigheid binnen. Dacht die Simon ook. Het is een teleurstelling. We kunnen alleen de eeuwigheid binnen als we weten dat het grote pak van ons is afgenomen en zijn kwijtgeraakt in de persoon van de zaligmaker. Sta daarom naar kennis van hem. En dan bedoel ik bevindelijke, zielsbevindelijke kennis. Ik bedoel dus niet dat ja, ik heb de Heer Jezus ook lief een beetje praten erover. Dat kan iedereen. En ik hoop dat u dat ook doet, uit kracht van opvoeding, maar het is niet genoeg. U moet een persoonlijke band met hem hebben. U moet persoonlijk weten dat u met hem kunt praten. Dat u nood kwijtraakt bij hem. Dat hij vanuit het woord dingen tegen u zegt. En dat u dat persoonlijke omgang, dat persoonlijke benodigen, dat u daarvan weet en dat u daar staat met uw arme leven aan zijn gezegende voet. Dat u geen kant meer op kunt, want daar alleen
Want dat is de boodschap van deze geschiedenis. Die vrouw die kon geen kant meer op. En daar aan de voeten van die heiland heeft ze de genade Gods ontvangen in Christus Jezus. Ik zal het nooit vergeten. Daar moet het naartoe. En daar alleen steeds opnieuw naartoe. En daar alleen ligt rust. En heb je nou met die arme vrouw daar wel eens gestaan? Oh gemeente. Je zou er eigenlijk nooit meer weg moeten gaan. Daar ga je ademhalen. Daar ga je leeg wenen als het gaat over jezelf. Daar ga je alleen maar verwonderen. Over de drie-enige God die zijn zoon gaf. Die is gekomen en die het toepast. Uit hem en door hem zijn alle dingen. Gemeente, die vrouw is gestorven. En ze volgt het lam. Waar het ook heen gaat. Nooit meer zal er enige rimpeling zijn. Ze mag zich verheugen in de God van haar heil. En die boodschap klinkt nu ook vandaag nog. Er is een zaligmaker voor zondige mensen. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Slotzang gemeente Psalm 35, het laatste vers. 35, het laatste vers. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.